onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 72, daarvan de verzen 8, 9 en 10. Psalm 72, vers 8, zo moet de koning eeuwig leven. En vers 9, de stedelingen zullen bloeien. En vers 10, dan zal na zoveel gunst bewijs het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen, die Davids troon beklommen. Wat er verder volgt in de versen 7, 8 en 9 van Psalm 72.
Thank you.
De schriftlezing in deze avonturen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, en wel in het evangelie van Matthäus, daarvan het 13e hoofdstuk, de versen 44 tot en met 58. Nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Matthäus 13 vanaf vers 44. En wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een schat in den akker verborgen, welke een mens gevonden hebbende verborg dien, en van blijdschap over dezelve ging hij heen, en verkocht en verkoopt alles wat hij heeft, en koopt diezelfde akker. En wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een koopman die schone parelen zoekt, de welke hebbende een parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht alles wat hij had, en kocht diezelfde. En wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een net, geworpen in de zee, en dat allerlei soorten van vis samenbrengt, het welk wanneer het vol geworden is, de vissers aan de oever optrekken en nederzittende lezen het goede uit hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen, de engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden, en zullen dezelve in de vurige overwerpen, daar zal zijn wening en knersing der tanden. En Jezus zeide tot hen, heb gij dit alles verstaan? En ze zeiden tot hem, ja, Heere. En hij zeide tot hem, daarom een iegelijk schriftgeleerde in het koninkrijk der hemel onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes, die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. En het is geschied, als Jezus deze gelijkenissen geëindigd had, vertrok hij vandaar, en gekomen zijnde in zijn vaderland, leerde hij hen in hun synagogen, zodat zij zich ontzetten en zeiden, van waar komt deze, die wijsheid en die krachten? Is deze niet de zoon des timmermans? En is zijn moeder niet genaamd Maria, en zijn broeders Jacobus, Jozef, Simon en Judas? En zijn zusters, zijn zij niet allen bij ons? Van waar komt dan deze dit alles? En zij werden aan hem geërgerd, maar Jezus zeide tot hen, een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland en in zijn huis. En hij heeft aldaar niet vele krachten gedaan vanwege hun ongeloof. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we dus hier een aangezicht in gemeenschappelijk gebed. O Heere, gij zijt het land doorgereisd, goeddoende. Maar in uw eigen vaderland, in uw geboortestreek, o Heer Jezus Christus, kon gij niet vele krachten doen vanwege het ongeloof. De mensen waren wel rechtzinnig en religieus, maar ze misten één ding, dat was het geloof. Die mensen die hadden wel een regelschema voor hun leven, maar zij misten de levende, zij misten het leven. En ach, lieve heren, wat kan er veel rechtzinnigheid zijn zonder het wezen? Wat kan er veel rechtzinnigheid zijn zonder leven? Wat kan er veel religie zijn zonder Christus? Want Hij is het leven, en zonder Hem is het alles de dood. En o Heere, dat zal ook deze avond zo zijn. Als wij woorden op woorden stapelen, waarheden op waarheden stapelen. Maar mag Gij ons uw geest verlenen. O Heere, want alleen Gij zijt in staat om de wasdom te geven. En niet wij. Maar mochten we uw woord doorgeven. Dat zuivere woord van God. Opdat het ingang mocht vinden in onze harten. En opdat we vruchten zouden voortbrengen van geloof en bekering. O Heere, wat zoeken we het in deze wereld. Maar mochten we eens uitgezocht raken. Mochten we eens zoekende gemaakt worden. En door de Heere Jezus gevonden worden. Want daar zal het over lopen. Want Gij laat u vinden door verloren zondaren. Niet door mensen die voor u in de rij staan, want die zijn er niet. Maar Gij laat u vinden. En Gij hebt u zo ook geopenbaard in uw woord. En dat kunnen we lezen op elke bladzij. Dat Gij uzelf openbaart aan een doenwaardig schepsel. Aan een volk dat niet naar u vraagt, nog naar u gezocht heeft. Maar Gij komt uzelf te openbaren. Zie, hier ben ik, zie, hier ben ik. O lieve Heere, dat we dan op zo'n grote zaligheid zouden afslaan. En dat we de banden van het ongeloof is gebroken krijgen. En dat we de zonde is op u mochten afwentelen. Op dat lam Gods dat ter slachting geleid werd. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Al zo heeft hij zijn mond niet open gedaan. Maar dit alles gewillig gedragen. En verdragen en ook weggedragen in een zeven eeuwige vergetelheid. O Heere, Gij zijt nog dezelfde. Al schijnt in onze dagen de duivel te regeren, niets is minder waar. Gij regeert en Gij doet uw heil triomferen in verloren zondersharten. Dan mochten we daar een voorwerp van zijn, o Heere. Mochten we de schat worden door u gevonden. Mochten we die man op die akker zijn die schat vond. Maar die ook heen ging en alles verkocht wat hij had. Om diezelfde schat deelachtig te worden. Door de toepassing des harten. O Heere, er staat veel op het spel. Er staat alles op het spel. Onze zielen staan op het spel. En die hebben we zelf op het spel gezet. Dat is niet uw schuld, dat is onze schuld. Want Gij hebt ons goed en naar uw evenbeeld geschapen, maar wij hebben het goed gedacht om onze zielen aan de duivel te verkopen. En Heere, nochtans zoek Gij gevleesde duivels om hen te maken schapen van uw kudde. Want Heere, meer zijn we niet van nature. En zult Gij daarin uw naam willen verheerlijken, door hen nog toe te brengen tot een gemeente die zalig moet worden, want uw volk moet zalig worden. Ze willen nog niet. Dat volk zal zeker zalig worden. Zonder medewerking aan onze kant. En dat volk zal eeuwig zalig zijn. Omdat ze in de God, in het hart van de God der zaligheid liggen verklaard en verzegeld. Zoals de 444.000 van elke stam verzegeld zijn. Op de heilige berg Sion, o Heere. Gedenk land en volk. Land en volk is in verval. Maar dat is onze schuld. Dat is onze schuld, Heere. En dat we dat getuigenis nog eens mochten ontvangen. Gelijk die Gadareense man van de duivel bezeten genezen werd door u. En dat hij niet mee mocht met de discipelen, maar in zijn land moest blijven. Om daar te getuigen van de grote werken Gods aan hem bewezen. O Heere, waar is het openbaar getuigenis? Het is allemaal zo achter de schermen. Het is allemaal zo achter de kerkzuilen. En wat weet de wereld nog van het evangelie van vrije genade? Maar uw woord zegt het, dat de kinderen der duisternis nog wijzer zijn in hun geslacht als de kinderen des lichts. Zo ver zijn we weg. Zo ver zijn we van u geweken. Dat de wereld het nog beter kan vertellen. als de dominees in de kerken. O Heere, want het onderscheid is weg, onderscheiden kennis is weg. Maar u bent niet weg, u zijt er nog. En gij zijt nog steeds tot rechtvaardigheid, heiligheid en wijsheid van uw kerk. Ja, tot volkomen verlossing. En Heere, gij mocht er de glans nog eens opleggen. De glans die in Christus is. Opdat we van hem zouden getuigen. Die hemel en aarde gemaakt heeft. En het woord, door het woord zijne kracht. En die vlees geworden is. Want het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons getabernakeld. Ach, mocht gij uw woord daartoe openen. Onze lippen aanroeren. Heere, gedenk de zieken. Gedenk alle die in moeilijkheden verkeren. Omtrent het geestelijke. Want Heere, gij hebt een geestelijk koninkrijk. Gij zegt het tegen uw discipelen, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En wij willen maar de wereld reformeren. Maar gij zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Maar dat we dan onze wandel in de hemel mochten hebben, op grond van recht. Op grond van gerechtigheid. Op grond van die aangebrachte gerechtigheid door Christus verworven. Die hij zijn volk toerekent, waardoor ze rechtvaardig zijn voor u. O Heer, er komt geen zucht van een mens bij. Maar mocht gij ons verlenen te zuchten. Mocht gij ons verlenen die toegang tot de genadetroon. Opdat we niet om ons zuchten, maar gans hulpeloos tot u gevloden, zal hij de redder zijn. Lieve Heere, Christus heeft de weg gebaand. En we banen geen nieuwe weg naar de hemel, want die weg is gebaand. Hij heeft zijn volk meegenomen op zijn hart naar het vaderhuis met de vele woningen. Lieve Heere, dat deze wereld, dat is een vreemdelingschap. Maar toch, gij zijt gij goed voor ons. Gij zijt zo uitnemend goed voor ons. O lieve Heere, mochten we de lofzang is aanheffen. Want Heere, gij zijt nabij in het lijden. En dat wordt ervaren. Want Heere, Jezus is altijd dieper geweest dan zijn kerk. Hij is altijd onder zijn kerk. O Heere, mocht hij op deze avond, hoewel die verborgen is in het woord, geopenbaard worden als die grote schat, als die parel van grote waarde. Geopenbaard voor het eerst en geopenbaard bij vernieuwing, opdat we in u verblijd zouden mogen zijn in al onze noden, angst en pijn. We smeken het u in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Geliefden, de tekst van onze overdenking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Matteüs 13. Het 44ste vers waar geschreven staat, we lezen het nogmaals. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat in de akker verborgen, welke een mens gevonden hebbende verborgen dien en van blijdschap over dezelve, gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt diezelfde akker. Tot zover het tekstgedeelte. Geliefden, in deze gelijkenis vergelijkt de Heer Jezus het koninkrijk der hemelen met een schat in de akker. En niet alleen met een schat in de akker, maar ook op die akker loopt een man. Het koninkrijk der hemelen is een schat van grote waarde. En het koninkrijk der hemelen is ook een verborgen schat, die niet voor iedereen voor het grijpen ligt. Die schat ligt verborgen in de akker, aan ieders oog onttrokken. En die akker is niet verborgen, maar de schat die erin ligt, die is wel verborgen. Die ligt niet op die akker, maar die ligt in de akker. En onder de akker, die in deze gelijkenis, moeten we Gods woord verstaan. En die akker is niet, dat is een beeldspraak, waarin de Heer Jezus vooral in de gelijkenissen gebruik van maakt en deze aanwendt om de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te openbaren. De akker is het woord. En die akker is niet verborgen, hè, maar waarin ieder bekend. En we hoeven niet op zoek te gaan om die akker te vinden. Want de Bijbel, Gods woord, is voor iedereen ter beschikking en ter inzage. En die akker in Gods woord, daar is de schat verborgen. Christus verborgen. Ja, als de schat in de akker en als de parel van grote waarde. De Heer Jezus zegt het ook, hè. Onderzoek de schriften. Want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. Ja, de Joden die hebben nou al 6000 jaar. Die hebben nou al 2000 jaar of meer. 3000, 4000 jaar. Die hebben nou al zoveel duizend jaar. Hebben ze Gods woord. Hebben lopen ze op die akker. En hebben nog nooit die schat ontdekt. Terwijl die schat hun geopenbaard is, maar ze hebben het niet voor de schat gehouden. Nee. Maar hoewel de schriften van Christus getuigen, en er zijn er maar weinigen die Christus vinden, die de schat vinden, zoals deze man in deze gelijkenis die schat vond. Christus moet ons geopenbaard worden, anders vinden we hem nooit. Dat wil zeggen dat Christus zichzelf bekend maakt, hè, door woord en geest. Anders blijft hij de grote onbekende en in de akker verborgen. Immers een natuurlijk mens verstaat de dingen die des geestes God zijn niet. Ze zijn hem een dwaasheid en een ergernis, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. De Heer Jezus zegt in deze gelijkenis dat een zeker mens deze schat vond. Hij zegt niet dat die mens de schat zocht. Nee, want er is niemand die God zoekt. Ook niet tot één toe. Die man was dus niet op zoek naar de zaligheid. Nee, bij geval vond hij die schat in de akker verborgen. Niet toevallig, want toeval bestaat niet. Maar bij geval. Dat betekent door Gods voorzienige leiding. We kunnen hierbij een voorstelling maken. Als een loonwerker een akker van een zekere boer aan het ploegen is, dan zou het kunnen gebeuren dat hij met zijn ploeg op een middeleeuwse kist met gouden dukaten stoot. Ja, en dan is die loonwerker de koning te rijk, tenminste als hij in bezit van die akker weet te komen. Want er is geen andere weg om in het bezit van die akker, in die schat te komen, dan door de rechtmatige aankoop van die akker. Nou ja, het is maar een beeld, maar u begrijpt de bedoeling. Nou, zo was het ook met die man die schat in de akker vond. Hij was op die akker terechtgekomen en daar had hij die schat gevonden, in die akker. En de vinder van die schat, dat was een eerlijk gemaakt man. Want dat ligt in deze gelijkenis verklaard. Het was een ontdekt mens. He, dat is het tweede kenmerk wat in deze gelijkenis verklaard ligt. Want als die man van slechte inborst was geweest, als het een oneerlijk man was geweest, dan had hij die schat gemakkelijk bij nacht kunnen stelen, omdat hij die gevonden had. He, zodat er geen haan naar gekraaid en geen kip naar gepikt zou hebben. Maar dat doet die man echter niet. He, zo verklaart de Heer Jezus de gelijkenis. En dat verklaart dat die man krachtens de prediking van het evangelie geweten heeft, hè, dat Gods ogen de ganse aarde doorlopen en dat hij met een gestolen Jezus, met een gestolen schat, alsnog in de hel zou belanden. Want immers met een gestolen Jezus kom je niet in het bezit van het koninkrijk der hemelen. Hè. Je wordt evenmin en dan word je evenmin het eigendom van Christus. Ja, alles wat een mens zich eigenhandig toe-eigent, moet hij weer inleveren. Christus is wel om te stelen, zo dierbaar is die. Maar dan moet je rechtmatig geschonken. En onze koning is van Israëls God gegeven. Gods volk komt op een rechtmatige manier in het bezit van de zaligheid, in het bezit van die schat. Dus die man vond die schat in die akker. Maar hij was er nog geen rechtmatige bezitter van. Ja. En nou schijnt de dwaal weer van zien is nog geen hebben, krachtig deze gelijkenis. Ja, dat schijnt bijbels te zijn. Nou wacht even. Want dat het zo schijnt te wezen, is de werkelijkheid toch niet? Hè? Schijn is nog geen wezen. Want er is een gezichtelijk zien en een gerichtelijk zien. Daar moet je nou eens op letten. Dat hoor je in onze dagen niet meer. Maar er is een gezichtelijk zien en er is een gerichtelijk zien door het geloof. Een gezichtelijk zien is een voorwerpelijk zien. Door de wet ontwaakte ziel. Die ziet voorwerpelijk de schat in de akker. Christus wordt hem voorgesteld in de prediking. En daar slaat hij acht op. Want die Christus, dat is voor hem, dat is de parel van grote waarde. Een ontdekt mens kan een bepaalde smaak in Gods woord hebben. En de schatten die daarin verborgen zijn ontdekken. Maar om in het bezit gesteld te worden, moet je nou eens goed luisteren. Om in het bezit gesteld te worden van hetgeen men in de etalage van Gods woord ziet liggen, dat moet nog wel gekocht worden zonder geld en zonder prijs. Kijk, als je door een winkelstraat loopt en je ziet allerlei mooie dingen in de etalages, kun je dan zeggen, nou dat is voor mij, dat is allemaal voor mij? Kun je dat zeggen? Ja, dat kun je wel zeggen, maar dat is niet de werkelijkheid. Dus dat moet, dan moet je naar binnen gaan, dan moet je binnen naar, in zo'n winkel gaan. En dan moet je zeggen, dat ding in de etalage, dat wil ik kopen. En dan betaal je dat en dan is dat je rechtmatige bezit. Dus alles wat je in de etalage van het woord ziet liggen, dat is nog niet je bezit. En dat zien is geen hebben. Dat is een gezichtelijk zien, dat is geen hebben. Ook niet voor een tijdgelovige die Gods woord met vreugde aanneemt. Nou, die heb het niet hoor. Nee. Want die is niet rechtmatig in het bezit gesteld van de zaligheid. Van de schat. En dan heb je ook een gerichtelijk zien. Wat is nou een gerichtelijk zien? Dat is een onderwerpelijk zien of een bevindelijk zien door het geloof op de gekruisigde Christus. Dat is het zien op Jezus door het geloof en dat is wel hebben. Dat zien is wel hebben. En een prachtig voorbeeld, is niet alleen een voorbeeld, maar het is ook daadwerkelijk gebeurd. Toen de van de slangen gebetenen in de woestijn op de koperen slang zagen, die Mozes had opgericht te midden van al die gebeten, door de slangen gebeten mensen. Toen hebben die mensen niet aan Mozes gevraagd of hun zien nou hebben was. Want degene die op de verhoogde slang mochten zien, werden terstond genezen. Dat zien was hebben. Dat zien was tot hun genezing. Die mensen die hebben dus niet aan Mozes gevraagd, zegt Mozes, is ons zien nu hebben of zijn we blij met niks? Nee, geliefde, het zien op de verhoogde slang door het geloof was terstond tot hun genezing. Maar die man die de verborgen schat in de akker ziet liggen, ja, met dat zien is hij nog niet wedergeboren. Hij heeft die schat in de etalage van Gods woord gezien. Hij heeft de schat zien liggen, hij heeft de schat ontdekt in de akker. Maar hij kon die schat nog niet rechtmatig toe-eigenen. Omdat de akker, ja, die was van een ander. Ja, wat betekent dat? Hij deelde nog niet in de toepassing. Die man... Je wordt alleen erfgenaam des hemels, krachtens de toepassing van de gerechtigheid van Christus. Weet je wat Christus dan zegt? Al het mijn is het uwe. En al het uwe is het mijne. Dan word je in het bezit gesteld van die akker en van die schat. En die man die moest nog alles kwijt om in het bezit van die akker te komen. Om rechtmatig eigenaar van de schat te worden. Dus om het eigendom van Christus te worden. Ja, die man die heeft de waarde van die schat wel ingezien. Dat zag hij wel leggen. En maar je kunt de waarde van Christus inzien, maar daarmee ben je nog geen kind van God. U zegt, is dat geen krappe evangelie? Nee, dat is helemaal geen krappe evangelie. Want God wil alles doen, of hij doet niks. Hij bezorgt je niet stiekem de schat waarvan de akker je eigendom niet is. Dat is toch niet recht? Dus die schat moet hem geschonken worden in een weg van recht. En ja, dan moet hij zonder alles kwijt. Dan moet je je godsdienst kwijt, je indrukken kwijt. Dan moet je je aangenaamheden kwijt, je bevinding kwijt, je bekering kwijt. En dan moet je ook je leven kwijt. Ja, Nou, de Heer Jezus die tekent hier de gelijkenis en was een zeker mens. Hè? Het was geen massa. Het was geen massa. Die akker die werd niet bedolven door mensenvoeten. Nee, er liep maar één mens op. Een zeker mens. Ja. Een gevallen Adamskind. Ja. En toen die man die schakker bij geval gevonden had, toen verkocht hij alles wat hij had en kocht diezelfde akker. Je zult zeggen, waarom wordt Gods woord hier met een akker vergeleken? Wel, Gods woord wordt hier met een akker vergeleken, wordt hier een akker genoemd, omdat er in Gods woord heilgeheimen in verborgen liggen. En om die heilgeheimen te ontdekken, dan moet men zich op die akker begeven. Of anders gezegd, dan moet men zich onder het gepredikte woord begeven. He? Want als je nat wil worden, dan zul je in de regen moeten lopen. Nou, dan moeten we de middelen der genade waarnemen, zeggen we wel eens. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. En die man die bevond zich reeds op die akker. He? En die akker, die hoefde die niet op te zoeken, want die wist die wel te liggen. En in die akker ontdekt hij een grote schat. Die hij koste wat het kost in bezit wil krijgen. En om die schat in zijn bezit te krijgen, moet hij alles wat hij heeft verkopen om die akker te kunnen kopen. Nou, hier wordt de godsdienst al geërgerd. Hè? De rijke jongeling, als die dat hoort, verkoop alles wat u heeft. En neem uw kruis op en volg mij. Ja, ja. Dan wordt hij droefgeestig, hè. Ja, dat zijn van die droefgeestige mensen. Omdat hij vele goederen heeft. Ja. Maar die man die verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Hè, waar hij de schat opnieuw verborgen had. Hè. Want de Heer Jezus, toen hij die schat gevonden had, verborg hij die. Ja. 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 Die man laat de schat niet op de akker liggen. Nee. Nee, hij verbergt die schat opnieuw in de akker. Hè. Want hij weet, hij moet eerst rechtmatig bezitter van die akker zijn. Want dan kan hij ook de schat die hij in de akker gevonden heeft, publiek maken. Hè? Dan zeg ik, ja, die heb ik gevonden en daar ben ik nou rechtmatig eigenaar van. Kijk, er zijn mensen die zich rijk rekenen. Ja, die lopen ook op die akker en die zeggen, ja, wij wilden, net als die Grieken. Hè? Die Grieken die vroegen aan de discipelen, ja, wij wilden Jezus wel zien. Ja, nou, wacht. Jezus was voor het natuurlijk oog maar een gewoon mens. Ja, dan kun je de schat zien, hè. Nou, ze zagen hem lopen. Ja, ze hoorden hem spreken. Ja. Maar daarmee waren ze nog geen kind van God. Want dan moet Christus persoonlijk tot je spreken. Dus nadat die man zich eigenaar gemaakt had van die akker, kon hij ook zeggen dat hij de schat gevonden had. He, terwijl hij er niet naar gevraagd, nog naar gezocht heeft. He. Ja, dat is nou het onvoorwaardelijke van het evangelie. He. Het evangelie eist geen geloof. Nee, het evangelie openbaart Christus voor een verloren zondaar. En daar gelooft hij. Ja. He, Christus laat zich vinden door hen die niet naar hem vragen en die niet naar hem zoeken. Ja. He, Jesaja zegt, ik ben gevonden. En daar is Christus aan het woord. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. En ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was. Heb ik gezegd. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Zie je? De Heer zegt tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was. Dus waar ziet dit schriftgedeelte en deze gelijkenis op? Dat ziet op de roeping der heidenen. Hè? Tot het volk dat na mijn naam niet genoemd was. Heb ik gezegd, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. Hè, de roeping der heidenen. Die ingelijfd zullen worden in het koninkrijk der hemelen. En ook de heidenen. Die moeten op deze akker worden genodigd. Hè? Opdat zij de schat daarin zullen ontdekken. Die moet hun gepredikt worden. Want ook de blinde heiden, nu nog van God gescheiden. Die zullen tot hem komen. En die zullen voor zijn aangezicht nederbukken. Al de rammen van al de schapen van Kedar zullen tot u verzameld worden. De rammen van Nebiot zullen u dienen. Ze zullen met welgevallen komen op mijn altaar. En ik zal het huis mijner heerlijkheid heerlijk maken. Maar de Joden, ja, dat waren gelukzoekers. Hè? Ja, je hebt van die gelukzoekers, van die goudzoekers. Ja, maar die vinden niks. Die gaan de wet doen. Ja, de Joden zeggen, ja, wij hebben ook een schat hoor. Ja, die hebben we van Mozes geërfd. Nou, die mensen gingen de wet doen, die goed hun best doen. En ja, zulke zoeken ook in te gaan, maar ze zullen niet kunnen. Hè, omdat ze met behoud van hun eigen gerechtigheid zoeken in te gaan. Zulke soort gouddelvers, ja, die zoeken wel naar een schat, maar op een verkeerde plek. De akker is Gods woord, daar moet je hem zoeken. Stel u onder de genademiddelen, hè, net als Rut op de akker van Boas. Dan zegt Naomi, blijf op die akker. Zegt Boas, blijf op die akker. En zegt Naomi, want die man die zal niet rusten, hè, totdat hij de zaak voleindig zal hebben. Vrije genade leert dat God een God is die de goddeloze rechtvaardigt. En heidenen worden vinders gemaakt. En vinders gaan al het hunne verkopen. En verkopers worden failliete verkopers. En geestelijke bankroetiers worden om niet gekocht met de dure prijs van zijn bloed. Dat is de boodschap van het evangelie. Hè? Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. En het is de roeping der kerk om alle volken op die akker te brengen. Hè? Dat wil zeggen, onder de prediking van het woord. Hè? Ga dan heen, verkondigt alle volken. Ja, ja, je hebt van die dominees die spannen de maaikar achter de zaaikar. En die willen drekvrucht inzamelen. Maar ik lees hier niet dat de schat in de akker aan de kant van de weg ligt en voor iedereen voor het oprapen is. Nee. Die schat ligt verborgen in de akker. En wat is nieuwzendingbedrijven? Heel eenvoudig mensen op die akker brengen. Ofwel het evangelie van vrije genade prediken voor gans verloren zondaren. Hè? Dat is niet makkelijk, maar het is ook niet moeilijk. Nee. Ja, je hebt mensen zeggen, ja, maar dat is niet zo makkelijk hoor. Nee, nee. Maar ik zeg toch, het is ook niet moeilijk. Hè? Moeilijk wordt het als de mens het zelf moet doen. Dan wordt het moeilijk. Maar God doet geen moeilijke dingen, ook geen makkelijke dingen, nee, hij doet onmogelijke dingen. En dat ligt hier ook verklaard in deze gelijkenis. Hè? God deed die man die schat vinden, anders had die man die schat nog gevonden. Want er was er niet naar op zoek. Ja, de Joden die wisten krachtens de oud-testamentische profetieën, hè, dat de schat in deze akker verborgen lag. Hè? Maar ja. Ja, dat wisten ze, hoor. Dat konden ze wel uit hun hoofd opzeggen. Ja. Maar zij, toen de schat hen geopenbaard werd, toen zagen zij geen gedaante nog heerlijkheid in de maan versmatten. Ze zagen in Christus geen parel, niet de parel van grote waarde. En daar ziet geen mens in Christus van nature. Want hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Hè. Christus is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen, maar verworpen. De Joden hebben niet alles verkocht om in het bezit gesteld te worden van deze schat. Nee, ze hebben hem geslagen in het huis van zijn liefhebbers. Want een profeet, hè, dat komt ook, dat hebben we ook opgelezen aan het eind van dit hoofdstuk. Een profeet is niet geëerd in zijn vaderland en in zijn huis. En dat gold met name voor Christus. En als de Joden de Christen de schriften verworpen hebben, dan zendt de Heer zijn knechten en zijn apostelen tot de heidenwereld. En dan laat hij hen het evangelie van vrije genade prediken aan al de volk. Dus er moeten mensen op die akker gebracht worden om hen de schat die erin verborgen ligt te openbaren door de prediking des woords. Nou, een akker bestaat uit zwarte grond. Hè? Dat tekent smenselen, verdoemelijke staat voor God. Hè? De schat ligt niet in een gouden paleis, maar in een zwarte akker. Nou, daar zal geen mens van nature een schat zoeken. Hè? Maar toch is die schat alleen daar te vinden, in die zwarte akker. En begrijpt u nu dat niemand van nature in de rij staat om op die akker gebracht te worden. Hè? Ja, wel uit sleur of uit gewoonte. Want op die akker zien de mensen zichzelf lopen als varkens in hun drek en dat wil de mens niet. Nee, mens wil toch nooit wezen die die is. Hè? Mens wil goed voor de dag komen. Hè? Weet je wat de mens wil? Hij wil op een asfaltweg lopen. Ja, asfaltweg. Maar niet op een zwakke akker. Nee. Hij wil net voor de dag komen als die fariseeën voor in de tempel. Hè? Nou, die fariseeën liep niet over de akker, nee, hij liep door de kerk naar het altaar en begon dat drek met het hoofd naar de hemel God te danken voor al die vele goederen en gaven en volmaaktheden die man zich allemaal inbeelde. Maar om de parel van grote waarde was hij niet verlegen. Maar er was nog een man, hè, in de tempel, even kort, en dat was die tollenaar. Hè, dat, ja, die tollenaar, dat was de man die de akker betrad en de schat daarin vond. En dat terwijl hij zijn eigen vonnis daarachter in de tempel stond in te wachten. En op die akker, geliefde, daar had hij godskennis en zelfkennis opgedaan. Zodat hij zijn hoofd niet durfde opheffen ten hemel. Bevreesd om met Korach, Datan en Abiram levend ter helle te varen. Dus dat woord, die akker, ja, daar had die man zichzelf ontdekt. En terwijl die fariseer met een ingebeelde hemel voor in de tempel staat, God staat te danken, vindt die tollenaar achter in de tempel de schat in de akker. En voordat die tollenaar de tempel betreedt, had hij al zijn bezit van de hand gedaan. Wat zijn vrouw en kinderen had hij afscheid van genomen. Want als je je laatste reisje gaat maken, geliefde, in geestelijk opzicht, dan kun je je portemonnee wel thuis laten. Want geld en goed redden niet van de hel. Nee. He, Simon de tovenaar die wou de gave des geestes voor geld kopen. Maar daar kom je mee in de hel. Maar geestelijk overgezet ontdekt die man de schat Christus door de prediking des woords. En dan verkoopt hij alles wat hij heeft om rechtmatig eigenaar van die schat te worden. Kijk, er staat niet in de gelijkenis dat die man de schat, dat hij de schat koopt. Nee, hij koopt de akker. Wat betekent dat? Dat betekent dat die man door recht verlost wilde worden. En daar was hij voor ingewonnen door de rechte prediking des woords. En uit datzelfde woord wordt hem de schat verklaard. Ja, en daarover zullen het ook de heidenen zich verblijden. Als ze worden ingewonnen en overwonnen door de bediening des geestes. En dat zijn mensen die hebben niks meer te verliezen, zoals ook deze gelijkenis ons leert. Hè? Dan doe je gemakkelijk alles van de hand. In geestelijk opzicht doe je jezelf van de hand. Ja. Want als die man die schat in de akker ontdekt heeft, dan verkoopt hij alles wat hij heeft en koopt diezelfde akker. En die man die kon niet meer om het recht Gods heen. Dat wilde hij ook niet. Hij had die schat makkelijk kunnen stelen. Maar hij wilde alleen zalig worden met behoud van Gods rechten en deugden in een weg van recht op grond van Gods woord. Sion zal door recht verlost worden. En dan wederkerende door gerechtigheid. Dus Christus ligt verborgen in de akker van Gods woord. Hij laat zich vinden van degene die niet naar hem zoeken. Door de prediking van het evangelie. Ja, en de Joden die ergerden zich aan het evangelie van Christus. Hè? Maar er staat in Gods woord, de heidenen zullen zich erover verblijden. Want al de heidenen, heren, die gij gemaakt heeft, zullen komen en zullen zich voor uw aanschijn nederbuigen en uw naam eren. Dat kunt u lezen in Psalm 80. De roeping der heidenen zal nog een rijke oogst opleveren. Want Christus, die wordt voorgesteld in Gods woord als de wens aller heidenen. En hij heeft de heidenen en de eiden der aarde tot zijn bezitting geslagen. En daarom, ja, het zendingsbevel van Christus luidt dan ook, ga dan heen, onderwijst al de volken. En op een andere plaats, gaat heen in de gehele wereld, predik het evangelie aan alle creaturen. Ja, dat zijn we ook kwijt in onze dagen. Elke kerk die heeft zijn zendingssecte. Ja. Maar de dichter van de oude dag profeteerde de roeping der heidenen. Hè? Vertelt onder de heidenen zijn eer en onder alle volken zijn wonderen. En de zulke die zullen die zullen ongevraagd en met blijdschap alles verkopen om Christus wil, ziende op de gewilligheid van Christus, die zich laat vinden van degene die niet naar hem vragen. En om in een weg van recht alles te verliezen, geliefde, alles te verkopen en te sterven aan de wet der werken, afgesneden van de eerste Adam, om door vrije genade behouden te worden en te kopen zonder geld en zonder prijs wijn en melk, ja, dan moet er een heel mens aan. Dan moet je sterven aan de oude mens, hè? Dat is de oude mens onder de wet. Dat is geen voorwaarde waaraan de mens moet voldoen. Nee. Nee, als het woord kracht doet, dan geschiet het. Dan geschiet het, ja. En als ze die schat vinden, dan zingen ze hem in God verblijd en hem gewijd van zere wegen. Weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, doch Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Ja, dat mocht die man zingen toen hij alles verkocht had. En toen hij die akker in zijn bezit geworden was. Hè? Toen die akker zijn rechtmatige bezit geworden was. Ja, maar de rijke jongeling ging op het bevel van Christus om alles te verkopen en hem na te volgen bedroefd heen. Ja, want die jongen die had zoveel goederen waarvan hij geen afstand wilde nemen. Ja. Maar met die man die de schat in de akker vond, daar is het gans anders mee gesteld. Hij verkoopt alles wat hij heeft. Om die akker in zijn rechtmatige bezit te krijgen. Alles verkopen, dat betekent de oude mens doodsterven. Opdat we goden levend gemaakt zouden worden. Hè? De mens moet zichzelf kwijt en in een ander verklaard worden. En dat kan nooit met behoud van de oude mens onder de wet. Nee. Als een zondaar de grote waarde van de schat in de akker ontdekt heeft, hè, dan bevindt hij zich op de akker, dus onder de prediking van het evangelie. Maar u zult zeggen, waarop ziet de aankoop van die akker door die man, hè, die de schat ontdekt heeft? Nou, dat ziet op de toepassing door middel van de prediking van het evangelie. Hè. Die man die heeft die schat wel in de etalage zien leggen, maar hij is om de toepassing verlegen geraakt. En hij verkoopt alles wat hij heeft om rechtmatig in de toepassing van het heil te delen. En vele christenen, ja, die belijden Christus wel, maar ze verkopen niet alles om hem deelachtig te worden. En velen dienen God en de mammon, God wat en de wereld wat. Rechtzinnige preken en links leven onder de vlag van de reformatie, ja. Maar die man die verkocht alles wat hij had. Hij moest eerst alles kwijt, al zijn godsdienst, al zijn bevinding, zijn kerkisme. Als een godsdienstige pareltjes, om die ene parel van grote waarde in zijn bezit te krijgen. Maar omgekeerd is het ook waar. Hè? Ja, en juist waar. Christus heeft zijn leven gegeven om de kerk als een buit vrij te kopen van onder het vonnis der wet. En des doods. Nou geloof ik niet dat met deze man op de akker dat Christus mee bedoeld is. Dat geloof ik niet hoor. Nee. Want die schat, dat is Christus in de akker. Hier in deze gelijkenis laat Christus zich vinden van degene die niet naar hem zoeken, om zich persoonlijk weg te schenken in de weg van het recht, in de weg van vrijspraak, in de weg van rechtspraak en in de weg van vrijspraak. En deze gelijkenis, dat is beeldspraak. De Heer Jezus gebruikt de beeldspraak omtrent het koninkrijk der hemelen. En daar liggen diepzinnige lessen in verborgen. Voor de wijze en voor de verstandige is het een mysterie. Ja, dat zalig worden is, dat is een mysterie. Dat is met het verstand niet te vatten. En maar God heeft het zijn kinderen geopenbaard. Hij heeft ook niet zeg maar een platte grond gegeven van nou daar en daar zus en zo. Zoveel meter van die boom en zoveel meter van die boom, daar ligt die schat. Nee, nee. Nee, dat is de regelgodsdienst van vandaag. Hè. Die kunnen precies aanwijzen waar die schat ligt. Nee. Maar die man op die akker die vond die schat bij geval. Ja, maar toen hij die schat vond, was hij nog geen rechtmatige bezitter van die schat. Hè. Door de prediking van het woord kan ons de schat des woords getoond worden, zodat we de waarde ontdekken. Hè, voor zover we in hem waarde zien. In de schat des woords. Maar daarmee zijn we nog geen erfgenaam des hemels. Hè. In dit geval is zien nog geen hebben. Je kunt Gods woord met smaak lezen of zuiver horen preken, zodat het je hart raakt. Maar zolang je Christus niet rechtmatig kunt mijnen door het geloof, dan leef je nog voor eigen rekening. Alles te verkopen om Christus deelachtig te worden, dat gaat dan kopen zonder prijzen, zonder geld, wijn en melk, dat gaat er dan vooraf. En toen die man alles verkocht uit wat hij had, toen kon hij zijn geld wel op de bank zetten, want toen bleek de schat gratis verkrijgbaar. En hij kocht de schat in de akker om niet. En als we in het bezit van die schat willen komen, geliefde, dan moeten we ons onder de genademiddelen stellen. Hè? Dan moeten we de genademiddelen waarnemen. Ja, u zegt, mag je erom bidden om in het bezit van die schat te komen? Nou, ik lees niet dat die man erom gebeden heeft. Mogen of moeten, mogen of niet mogen, is hier niet aan de orde. Maar ik stel u een tegenvraag. Kunt u het bidden nalaten om in het bezit van die schat te komen? Ja, als u in echte zielennood verkeert, dan vraagt u niet meer of het mag. Of u mag bidden, maar dan schreeuw je om genade. Gelijk de melaatse man Christus achterna schreeuwde. Gij zonen Davids, ontfermt u mijner. En zoals we hier nou bij elkaar zitten, bevinden we ons allemaal op de akker. Hè, onder het gepredikte woord. Maar hebben we nou die schat in die akker wel eens ontdekt? En hebben we al het onze reeds verkocht om die parel van grote waarde te kunnen kopen? He, geliefde, Christus is de verborgen schat die u heden geopenbaard wordt. Hij is gans gewillig en beminnelijk voor een gans verloren zondaar. He, Christus laat zich vinden door degenen die uitgezocht zijn en zich de hel waardig keuren. En Christus is de grote herder der schapen die het verlorene zoekt, het weggedrevene vindt en de zulke wast in zijn bloed. En daar zingt de kerk van, hij is een verzoening voor onze zonden. Christus heeft de akker der uitverkoren wereld gekocht met zijn eigen bloed. En hoe kwam dat? Hoe kon dat? Nou geliefde, Christus heeft zijn eigen ik eraan gegeven. Want hij heeft zijn leven gegeven tot de rantsoen voor velen. Christus heeft alles verkocht wat hij had. Om zijn uitverkoren kerk te kopen. Nou, verloren zondaren in ons midden, blijf op deze akker. En gij zult er Christus vinden, want die man, Naomi zegt die man, zegt ze tot Rut, die man is geestelijk ook waar, die man die zal niet rusten, totdat hij de zaak voleindigd zal hebben. Maar bent u reeds uitgezocht en hebt u nog niets gevonden? Moet u met de wachter klagen, hè? Wachter, wat is er van de nacht? Het is nog nacht en we zijn nog niet verlost. Dat is ook waar. Hè? De nacht waarin een recht ontdekte zonde terechtkomt is met geen pen te beschrijven. Hè? Duizend zorgen, duizend doden. Kwellen zijn angstvallig hart. En de nacht die blijft maar aanhouden. Maar geliefde, gij die zo in het duister dwaalt. Christus is getreden in de uiterste duisternis. In de helse Godverlatenheid. Opdat degenen die in duisternis zijn gezeten een groot licht zullen zien. He, voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon, de zonne der gerechtigheid, een helder licht. Ik vraag niet of u veel licht gezien heeft, want een zonnestraal is ook licht. Als de morgenster opgaat in uw hart, dan staat die niet direct. En dan is het niet direct een middagzon. Maar dan zal het wel komen tot het volle schijnsel op de middag. Maar er zijn veel kinderen gods die een tijd die de meeste tijd in hun leven moeten doorbrengen onder de wolken des hemels. Dan is die zon zo verduisterd. Nee, die zon is niet verduisterd. Hè? Maar ze zijn zelf verduisterd door ongeloof. Maar als de zon gaat dagen in het oosten, zo daagt de zonne der gerechtigheid ook in de wedergeboren hart. En ik zal u vertellen dat de eerste lichtstraal van de zonne der gerechtigheid uw hele hart in het brand zet van de liefde. Dat kan niet uitblijven. Als een zonnestraal van het licht der wereld al zo'n zalig gevolg heeft, wat moet dan de middagzon niet teweeg brengen? Dus die man die schat in de akker had ontdekt, had de zon wel zien schijnen. Hè? Ja, dat had hij wel gezien. Hè, maar pas toen hij rechtmatig eigenaar van de schat werd, werd hij beschenen. Voel je het verschil? Je kent de zon zien schijnen, maar dat betekent nog niet dat je beschenen wordt. Een onderscheid. En ik vrees dat er massa beleiders zijn die Christus aannemen zonder de toepassing. Die hebben wel de schat in die akker zien liggen. Maar ze zijn nooit rechtmatig eigenaar van die schat geworden. En dat kunt u ook terugvinden in de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. En die gelijkenis wordt ons door Christus geleerd dat de roeping van het evangelie zich uitstrekt tot alle hoorders des woords. In het bijzonder de bondelingen, de verbondskinderen die het teken en zegel des verbonds op hun voorhoofden omdragen, die worden eerst genodigd om op de bruiloft die de vader zijn zoon bereid heeft aanwezig te zijn. Maar van het leger bondelingen komen er uiteindelijk maar 10. U zult zeggen, 10, waar haalt u dat vandaan? Wel, op de roeping van het evangelie, er komen 5 wijzen en 5 dwaze maanden. Meer niet. Dat is symbolisch bedoeld, maar er komen er maar 10. En onder die 10 bevinden zich nog 5 hypocrieten. Die wel de naam hadden dat ze leefden, maar in werkelijkheid dood waren. En het grote gros genodigden wil helemaal niet komen. Hè? Zelfs niet na een herhaalde nodiging. Waarbij de heerlijkheden van de bruidegom werden uitgestald. Hè, de heerlijkheden van de schat werd uitgestald. En aan die mensen werd de schat in de akker ontdekt. Hè, ze namen de schat terstond met blijdschap aan. Maar toen de beproeving kwam, werden ze terstond geërgerd. Ja, dat zijn mensen die zijn wel op de nodiging van het evangelie ingegaan. Hè, maar ze hebben nog geen bruiloftskleed. Ze hebben nog geen bruiloftskleed aangenomen. Ze zijn nooit overkleed geworden met de mantel der gerechtigheid van Christus. En een ander deel van de bondelingen, die hebben nog wel wat bezwaren om in te gaan. Dat ken maar zo niet drek. Want de een wilde niet komen omdat hij een vrouw getrouwd had. Dat wil zeggen een afgod van aangemaakt had. Terwijl Gods woord leert dat degene die een vrouw hebben haar moeten hebben als niet hebbende. Ja, en een ander ging liever in op zijn koopmanschap dan in te gaan in de bruiloft des lams. En weer een ander was liever groot grondbezitter dan een voorwerp van vrije genade. Nou, Gods volk hebt er ook niet naar gesolliciteerd, hoor, als je daar soms denkt. Nee, naar het eeuwige leven. Want van nature liggen we allemaal met de ganse wereld op dezelfde hoop. Er is niemand die naar God vraagt. Er is er maar 1 geliefde die God gezocht heeft om zijn wil te doen en dat is Christus. En dat heeft hij op een volmaakte wijze gedaan. Niet voor zichzelf. Christus heeft God gezocht en zijn wil gedaan om de gegevenen des vaders in de verlorenheid van hun bestaan te zoeken en zalig te maken. En er heeft niemand naar gevraagd. Maar Christus zoekt het weggedrevene, hetgeen niets is, om hen als doden en goddelozen zalig te spreken op grond van zijn eigen gerechtigheid. U zult zeggen, ja, maar ik wil er ook wel wat aan doen. Ja, dat is nou net je vijandschap. Want Gods volk wordt behouden uit vrije genade om niet. Uit genade zijt gij zalig geworden, niet uit de werken, opdat niemand roemen. Nou, Christus liet zich verdoemen om verdoemelingen te zaligen. Hij liet zich wegwerpen om verworpenen in zichzelf aan de hel te ontrukken. Ja, dat is de evangelie van vrije genade, geliefde. God verkiest en doet naderen en doet wonen in zijn huis. De vraag is dus niet of ik het heb, maar of God mij heeft in Christus. Gods volk is geen bezittend volk, geen gearriveerd volk, maar een ellendig en arm volk en toch een rijk volk. Omdat ze betrouwen op de naam des Heren. Ze zijn het bezit van Christus en erfgenamen des hemels. Een vrijgemaakt volk, vrijgemaakt van de wet. En met en in Christus medegezet in de hemel. Als de schatje in de akkerdeel achter wordt, dan word je met in Christus medegezet in de hemel. Dan heb je niet zo'n wandel meer op deze wereld. En dan leef je hier je vreemdelingschap in. Ja. Want dan word je medegezet in de hemel en ben je niet meer thuis. Maar van nature houden we alles vast wat losgelaten moet worden. En Gods volk leert in de vrije rechtvaardigmaking dat zij losgemaakt wordt omdat Christus zijn gevangenen vrijheid schenkt. Schenkt. Want anders blijven we vasthouden aan het eigen ik. En weet u wat nou het wonder is voor degene die in bezit gesteld worden van de schat? Dat Christus zijn ik eraan gegeven heeft. En in onze plaats is gaan staan. Hij heeft zich tot zonde laten maken. Waarom? Opdat wij zouden worden rechtvaardig uit Gods in hem. In het geloofzicht van een naakte Christus gaat Gods volk loslaten wat zij onder de wet vasthielden. Ja, dat leert vrije genade alleen. Hè? Onwilligen worden gewillig gemaakt door de gewilligheid van Christus. Want God zal zich een gewillig volk overhouden op de dag van zijn heerkracht. En Gods volk is niet een overwonnen volk, maar ook een ingewonnen volk. Om te willen wat God wil. En God wil dat zijn lof zal verkondigd worden, zelfs in de nacht van de beproeving. En daar geeft Job, die geeft daarvan zo'n kostelijk getuigenis op de ashoop van zijn bestaan. Moest inleven, hè. Zijn kinderen afgenomen. En een vrouw die zegt, zegen God en sterf. Maar dan mag Job gans melaats op de ashoop van zijn bestaan uitroepen, ik weet dat mijn verlosser leeft. Die man die had alles verkocht en die was die schat deelachtig geworden. Ja, het openlijk getuigen van God en Christus, van wet en evangelie, van dood en leven, van vloek en zegen, van hel en hemel, dat maakte zulke juist zo gehaat op deze aarde, vooral in de kerken. Er is geen plaats voor het levende kind. Ook niet, toen niet en ook nu niet. Het levende kind wordt niet geduld. Ook niet in de kerkelijk herstelde herberg, vergeet het maar. Kerken, dat is business geworden. Met een winst- en verliesrekening. Maar het volk dat Christus ontvangen heeft in de beestenstal van haar hart, hem volgt door bezaaide en onbezaaide wegen, dat is een losgemaakt volk. Afgesneden van alle eigenwillige godsdienst. Van raak niet, smaak niet en roer niet aan. Dat is ook een verlaten volk, een eenzaam volk. Gelijk de herders in Efrata's velden. Nou, die hadden geen beschikking over een merituskasse. Echt niet. Die mensen stonden overal buiten. En ze hadden geen plaats in deze aardse gewesten. Vreemd van broederen, door elk onteerd en onbekend. De zonen hunner moeder. En maar toen ging de hemel open. Ja, ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde. In de mensen van het welbehagen. Ja, dat viel dat volk ten deel, die herders ten deel, hè, waarvan de fariseeën zeggen, ja dat is Sion, zeggen ze, niemand vraagt naar haar. Niemand? Maar toch wel die, door die oud-gereformeerde dominee?
Nee, ook niet.
Maar die herstelde dominee dan, die zal toch wel naar zulke herders vragen?
Nee, ook niet.
Want de herders weiden zichzelf
en naar de schapen vragen ze niet.
Dat zeg ik niet. Dat leert Gods woord als het gaat over de wantoestand der kerk. Ja, vele bondelingen zijn met de kerk getrouwd. Hè? Maar Gods, die heeft een kerkbekering. Hij ook een kerkbekering. Wel, Gods ware volk is niet alleen de wetsdood gestorven, maar ook de kerkdood. Versta je dat? Als je verwaardigd wordt om Christus te volgen waar hij ook heen gaat, dan gaat het nooit in het lijntje zoals de huidige kerken voorschrijven. Daarom val ik er ook buiten. Dat was zo in de dagen van Christus' omwandeling op aarde en dat zal altijd zo blijven. En we zullen dan ook zien dat degenen die ter bruiloft geroepen zijn, dus die bij de Vader van eeuwigheid bekend zijn, komen uit de grote verdrukking. Uit de heggen en de stegen der wereld. Hè? Maar de getrouwe wachters op Sion's muren zijn schaars geworden in onze dagen. En in deze gelijkenis zegt Christus dat zijn ware dienstknechten aan smaadheid en vervolging blootgesteld staan. Hè? Door de wereld? Nee. Door gereformeerde bondelingen. Ik ben altijd het meest vervolgd geworden door het rechtzinnige gedeelte in de kerk. Hoor je dat? Ook in Springfort ben ik genegeerd omdat ik de waarheid vertelde. Dat is niet mijn waarheid.
Nee.
Maar geliefde, ik zou je vertellen, als de tucht wordt nagelaten door de kerk en God de tucht gaat handhaven, is dat altijd fataal. Maar God laat niet met zijn spotten. Moet je echt nooit denken. Je kunt een intrede houden met twee kerken vol met bezoekers, maar God laat niet met zich spotten. Hij komt erop terug, omdat hij de tucht hebt nagelaten. En Christus is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen, maar verworpen. En daarmee ook de tucht verworpen. En dat herhaalt zich steeds in de geschiedenis, hè? Vooral ook in onze dagen. De veronderstelde geloofsbeleiders krijgen een bewijs van goed gedrag en een kerkelijk recht tot het avondmaal, terwijl het levende kind gelasterd, genegeerd en uitgeworpen wordt. Waarom? Nou, ik zou je vertellen, de duivel haat de bestraffende man in de poort. Hoor. U zegt, maar die man is toch ook niet beter? Integendeel. Maar die man is wel aan Gods kant gevallen. En als het over de ere Gods gaat, kennen de zulke niemand meer naar het vlees. Paulus zegt, ik ken niemand meer naar het vlees. Nou, dat verdraagt men in onze dagen niet. En dat is nooit zo geweest. Hoor. Dat is altijd zo geweest. Er is niks nieuws onder de zon. Men verdroeg ook Christus niet toen hij de zonde met name noemde en de mensen persoonlijk met de vinger aanwees. Hè? De godsdienstige Joden die hoorden hem wel gane in zijn algemene prediking. Hè, maar toen hij persoonlijk werd, toen Christus persoonlijk werd en toen hij ging separeren tussen schijn en zijn, wilden al die gemoedelijke avondmaalgangers hem van de stuilte te pletter gooien. Er is nog niks veranderd, er is nog niks veranderd. En hoe komt het dat het huidige gros predikanten zo vereerd en door het leven gaat, niet vervolgd wordt om Christus wil en verschoond blijft van de smaadheid waarmee Christus gesmaad is, nooit buiten de kerk gegooid wordt, hè? Zoals men Christus en de apostelen en de martelaars hebben gedaan? Waarom is men liever met de kerk getrouwd dan dat men de voetstappen van Christus drukt om de dood eenvoudige reden? Dat men niet staat aan Gods kant, maar aan de kant van het vrome vlees. Net als de zonen van Samuel. De zonen van Samuel, die namen geschenken aan hem boven het recht. Ja. Dan zeggen ze, nou, als je nou een beetje nog van je emerituskaas wil plukken, dan moet je een beetje gemoedelijker preken. Ja. Maar Jona had geen tractement. Jona moest niet voor... niet om, maar tegen Nineveh preken. Jona had een last van Gods wegen. Om dwars tegen het goddeloze Nineveh in te preken. Ja. En als we dan bedenken dat het veel erger met de kerken gesteld is dan met het Nineveh van weleer, dan staat het te vrezen dat de oordeelsprediking van Jona over de huidige kerken ten volle zal worden uitgevoerd, omdat de bondelingen zich weigeren te bekeren. De heidense Ninevieten tot en met de koning van Nineveh toe, die bekeerden zich op de prediking van Jona. Maar nu weet het gros avondmaalgangers niet meer te vertellen uit welke nood en dood zij verlost zijn geworden. Omdat ze wezenlijk vreemd zijn aan Christus en de waarachtige bekering. Wezenlijk vreemd zijn aan het sterven met Christus. Wezenlijk vreemd zijn aan de dood van Christus. Ja. Je hebt of een privégodsdienst in onze dagen waar je niks van mag zeggen. En dat klopt ook, want dan word je genegeerd. Dat is dat. Hoor. Een privégodsdienst, als men een privégodsdienst aan de hand houdt, dan word je genegeerd als je de waarheid zegt. Volkomen genegeerd. Maar de hel zal vol zijn met een privégodsdienst. En aan de andere kant heerst het rationele geloof. Ja. Oh ja, dan gaan we door de straat hoor. Ja. Komt, ga met ons en doe als wij. Ja, ik zei bedanken. Want als de bannen worden in de huidige kerken niet meer uit de weg geruimd en de rechterstoelen niet meer opgericht, mensen, het is allemaal de dood in de pot. De tucht, hè. Leren leven vloeken met elkaar. Ook onder de predikanten. Staan ze rechtzinnig te preken en ze doen niks anders dan liegen en bedriegen. Maar weet je wat daar de oorzaak van is? Een kracht der dwaling. God heeft dus ook een kracht der dwaling gezonden. En velen lijden aan een kerksfeer en zijn dikwijls betoverd tot op het bot. Maar die van Christus zijn, die hebben het vlees gekruist met de beweging en de begeerlijkheden. Dan kun je niet meer preken op een wereldse zendingsdag. Hoor. Dan kun je wel preken op de wereldse kermis. Dat geloof ik wel hoor. Ja, dat geloof ik wel. Maar preken op een reformatorische kermisdag, daar geloof ik niks van. Dat is een religie uit de hel. Dan heb je de geest van Christus niet, als je dat kent. En als de bondelingen zich verharden en op zo'n grote zaligheid geen acht slaan, dan is het oordeel der verwoesting aanstaande. Onomkeerbaar en onontkoombaar. Velen willen doen geloven dat God veranderd is en dat hij zijn eigen aangepast heeft. Aan de geest van de tijd. Nou mensen, wat zij daar bedrogen mee uitkomen. Wat zij daar bedrogen mee uitkomen. Met zo'n godsbeeld. God die toorn schrikkelijk over de zonde. Zowel over de aangeboren als de dadelijke zonde. Daar toornt hij schrikkelijk over. Want onze God, zegt Paulus, is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Als je daar nooit geen indruk van gehad hebt, geliefde. Nou, dan weet je er niks van. Dan weet je er echt niks van. En als de bondelingen geen boodschap hebben aan de prediking van wet en evangelie, en de geroepen getuigen van Christus smaadheid aandoen en hen vervolgen, en dan zal de koning zijn zwaard wetten. Weet je wat er dan gebeurt? Dan zullen er velen gedood worden door het zwaard zijns monds. En hun stad en kerken in brand steken. Want weet je wat er staat als de koning dat hoorde? Dat degenen die geroepen waren niet kwamen. Niet ter bruiloft kwamen. Toen werd hij toornig. En zijn krijgsheren zendende heeft hij die doodslagers vernield en hun stad in brand gestoken. Als de bondelingen de zoon des konings verwerpen, dan zal de koning zijn kandelaar verplaatsen naar andere plaatsen en andere volken. En dan zeggen ze tegenwoordig, ja, op de zendingsvelden, hè? Ja, je moet toch een zending doen. Hè? De kerkelijke business moet toch zending bedrijven. Ja. En dan zeg je, en weet je wat ze dan zeggen? Het werk gaat voort. Ja, en daar bedoelen ze mee dat er bijna een gebouw afgebouwd is. Of er zijn wel zoveel hutten bijgebouwd. Of ze hebben weer 40 studenten afgeleverd. Dat noemen ze dan, het werk gaat voort. Dat is allemaal wegwerk op de brede weg. Want als het werk voortgaat, dan komen de mensen tot bekering. Daadwerkelijk, dat blijft niet verborgen. Net zoals de moord maar niet verborgen bleef. Op de prediking van Filippus. En als de Joden de wegen des Heren lasterden, als Paulus preekte en de Joden wegen des Heren lasterden en verdacht hielden. Dan zegt Paulus, dan zullen we ons tot de heidenen wenden. Maar dat betekent niet dat de heidenen buiten rechtzalig om kunnen worden. Ganselijk niet. We zien dat ook in deze gelijkenis. Want die schat die is in de akker verborgen en die wordt geopenbaard door recht en gerechtigheid in het bezit gesteld van de verloren zondaar. En hoewel de kreupelen en de verminkten, de hoeren en de tollenaars, de bondelingen zullen voorgaan in het koninkrijk der hemelen, het betekent niet dat de zulke zonder bruiloftskleed tot de bruiloft in mogen gaan. Integendeel. Uiteindelijk zullen alleen diegenen tot de hemelse bruiloft mogen ingaan die geroepen zijn. Ja, dus te zeggen, ja, dus nee, niet een ieder. Niet in ieder die roept Heere, Heere. Want zalig zijn zij die geroepen zijn, niet worden. Dat staat er niet. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. He, niet worden, maar zijn. Velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren. Velen, dat betekent velen zijn geroepen geworden. Maar hier wordt bedoeld, zalig zijn zij die geroepen zijn van eeuwigheid. En we zullen er eerst eens een versje van zingen. Van Psalm 44, daar van het zevende zangvers. Psalm 44, vers 7. Het volk dat gij hebt uitverkoren, verkoopt gaan die uw erfdeel storen. Voor geen waardij, hoe min men biedt. En hunne prijs verhoogt gij niet. Wat er verder volgt in het zevende vers van Psalm 44. geliefden, in de gelijkenis van de koninklijke bruiloft tekent de Heer Jezus dat er een man de bruiloftszaal was binnengekomen zonder bruiloftskleed en aan de tafel plaatsneemt. Dat was een man die had de schat in de akker wel gevonden, maar die had niet de moeite genomen om die schat te kopen. Die was zo de bruiloftszaal ingelopen. En in werkelijkheid is dat niet mogelijk. Want in de hemel komt niemand binnen dat niet gewassen is door het bloed van Christus. En degenen die over de muur geklommen zijn en niet door de enge poort de weg des levens hebben betreden, zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis waar wening zal zijn en knersing der tanden. Dus dat geldt ook voor degenen die de schat in de akker gevonden hebben, maar er nooit eigenaar van geworden zijn. Dat is een ernstige zaak. In de gelijkenis van de koninklijke bruiloft wordt het mogelijk geacht, door beeldspraak, door een figuurlijke wijze van spreken, dat er iemand zonder bruiloftskleed aan de bruiloftstafel zou kunnen aanzitten. Een christen stelt het zo voor om aan te geven hoe ver het gaan kan door de gemene werking des geestes en in de verbeelding des harten. En de koning, de aanzittende gasten overziende, zag de man zonder bruiloftskleed aanzitten, dus zonder het kleed van de gerechtigheid van Christus, zonder welke wij nooit voor God kunnen verschijnen in vrede. En op de vraag van de koning: vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? Toen verstomde die. En toen zei de koning tot de dienaars: bind zijn handen en voeten en neemt hem weg en werpt hem uit in de buitenste duisternis, daar zal wening zijn en knersing der tanden. Dus er wordt hier een entree in de hemel getekend zonder kleed. In feite is dat niet mogelijk. Maar in de verbeelding, naar het voorbeeld, de dwaze maagden, tekent Christus een entree in de hemel zonder kleed. Om aan te geven de inbeelding des harten. Maar de zulke zonder kleed zullen niet erkend en gekend worden door de koning op de dag van hun sterven en op de dag van zijn wederkomst. En degene die inkomen zonder bruiloftskleed zijn degene die over de muur geklommen zijn. Met behoud van lijf en leden. Met behoud van al hun eigen gerechtigheid en gelijknamige heiligmaking. Die menen het spad des levens te lopen. Met een ingebeelde hemel reizen ze ter helle. Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. De man zonder bruiloftskleed was wel op het aanbod van genade ingegaan. Absoluut, want anders had hij er nog gezeten. Maar hij had nooit de toepassing ervan ontvangen door de Heilige Geest. Er is een schijnbekering dat bijna alle kenmerken van de ware bekering in zich heeft. Alleen missen zulke de schijnbekeringen, missen de geest van Christus. Maar geliefde, dat zal wat zijn om met een ingebeelde hemel je ogen op te slaan in de eeuwige pijn, altijd voor bekeerd doorgegaan, zelfs door Gods volk overgenomen, maar als God er niet vanaf weet, wat heeft het dan voor waarde? Liever duizendmaal getwijfeld dan één keer vergist. U zult zeggen, is de zaligheid dan een misschientje? Dat zij verder. Gods volk wordt niet met een misschientje zalig, maar zeker zalig. Want het geloof, het ware geloof, is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Dat is geen misschientje. Maar die waarlijk in Christus geloven, staan dikwijls bloot aan de hevigste bestrijdingen en aanvallen van de duivel. En als je met rust gelaten wordt, dan behoor je tot de dode godsdienst. Want die laat de duivel weer met rust. En dat zien we ook bij die man zonder bruiloftskleed. Die kon zo zonder tegenhouders, kon hij de bruiloftszaal binnentreden. Maar de koning weet de zulke feilloos te onderscheiden en aan te wijzen. Nee, maar daarentegen kent hij degene die de zijne zijn. En ik ken ze alle benaam. En de man zonder bruiloftskleed, die spreekt hij echter aan met vriend. He, dat deed Christus ook bij Judas. He, vriend, waartoe zijt gij hier? De zulke kent hij niet en hij herkent ze ook niet. En er staat dat die man op de vraag van de koning verstomde. He, dat, die man die kon dus heel wat vertellen. En hij, blijkbaar had hij altijd het hoogste woord. Ja, dat zijn altijd mensen die heel wat kunnen vertellen over wonderen die ze meegemaakt hebben, over uitreddingen. Zowel van tijdelijk als van geestelijke aard. En dikwijls zitten ze zulk in het kerkelijke vooraangestoelte om van iedereen gezien te worden. Maar weet je wat ze missen? Weet je wat ze missen? En de tollenaar die stond ze van verre. In het stuk der ontdekking, geliefde, dan ga je mond op slot. Totdat God je mond in Christus opent om de grote werken te vertellen. Dan kan je je mond niet meer houden. Dan kan je je mond niet meer houden. Nee. Maar mensen zonder bruiloftskleed zijn in de leer dikwijls uiterst rechtzinnig. En in voorwerpelijke zin kunnen ze dikwijls ook bevindelijk praten. Maar wat zij missen is juist zo fundamenteel. En ze missen het kleed en gerechtigheid van Christus. Nou, dan mis je alles. Ze praten wel over de schat die zij in het woord ontdekt hebben, maar ze kunnen niet vertellen hoe zij rechtmatig in bezit van die schat gekomen zijn. Ja, ze hebben aangenomen dat die schat hun bezit was, maar ze hebben er nooit alles voor verkocht om in bezit van die schat te komen. De zulke zijn nog nooit voor God geworden die zij in Adam zijn, namelijk verdoemelijke zondaren die maar één recht hebben, de welverdiende straf. Ze geven wel toe dat ze zonder Christus verloren zondaars zijn, maar ze zijn vreemd aan de geloofsbevindingen van. Tegenwoordig moet alles zonder bevinding. Ja, dat had je gedacht. Dat had je gedacht. Dat heb je misgedacht. Als je vreemdeling bent, dat de wet dood en de zonde levend maakt, dan weet je niks van genade. Dan weet je ook niet van de macht der zonde en de macht van het ongeloof. Waar zelfs Gods volk zo menigmaal onder dreigt te bezwijken. En belijders en avondmaalgangers zonder bruiloftskleed houden niet zelden de wet als regel des levens. Terwijl ze, maar weet je waar ze vreemd aan zijn? Aan de wet als regel der verdoemenis. Of aan de bediening des doods. Daar weten ze niks van. En ze leven uiterlijk stipt. Maar ze zijn vreemdeling aan de ware betekenis van de wet. En leven net als Paulus in zijn eertijd zonder de wet. Terwijl hij juist toen meende God welbehagelijk te leven. De genade leer is altijd haaks op wat een vleeselijk mens denkt en uitdenkt. Altijd er tegenin. En die mensen die weten niks bij bevinding dat God zijn volk in Christus zalig spreekt in de hel van een dode adem bestaan. Dat weet ook de kleingelovige hoor. Denk er goed om. Dat weet ook de zwakgelovige. Hoewel ze menigmaal de staat in Christus voor verdacht houden. Weet je waar de kleingelovigen vanaf weten? Ik ben door de wet der wet gestorven opdat ik Goden leven zou. Ja, dat durven ze meestal niet hardop te zeggen. Want kleingelovigen twijfelen dikwijls aan het feit of zij wel aan de wet gestorven zijn. Maar toch zijn kleingelovigen niet ontbloot aan de kennis daaraan. Als de Heere maar enigszins licht belieft te schenken over een geestelijke staat, waarin ook de kleingelovigen bevestigd worden. God bevestigt altijd zijn eigen werk. En dat is nou het waarachtige kenmerk van het ware. De Heere komt altijd op zijn eigen werk terug. Maar weet je wat schijngelovigen doen? Die bevestigen altijd zichzelf. Dat is nou net het fundamentele verschil. Net als die fariseeën voor in de tempel. Zichzelf bevestigd als een kind van God. Terwijl hij in werkelijkheid een kind des duivels was. En weet je waar je het ook aan herkennen? Schijngelovigen kunnen zich altijd zichzelf redden. Zichzelf vernederen, zichzelf verhogen. Die mensen doen zich altijd voor wat ze niet zijn. En Gods volk is in de eenleving nooit wat zij behoren te zijn. Voel je het verschil? Maar die zijn het in Christus. Namelijk volkomen rechtvaardig en volmaakt heilig. Je hebt dus wel mensen die wel vroom kunnen praten, maar nooit tot de kennis der waarheid komen. Hè? Er zijn dominees die alles uit de boeken hebben zonder de boeken weten ze niks. Maar ik zou je vertellen, oudvaders napraten, dat is geen kunst, hoor. Nee. En napraat en napreken ook niet. Maar God geeft nergens een roeping om oudvaders na te papegaaien. Nee. Gods knechten, Gods ware knechten, God geeft zijn ware knechten een last. Om wat? Om de geleerde dominee uit te hangen? Nee. Maar om te zijn als de profeet Micha. Weet je wat de profeet Micha, wat zijn last was? Weet je wat hij zei? Maar waarlijk, ik ben vol kracht van de geest des Heren en vol van gericht en dapperheid om Jacob te verkondigen zijn overtreding en Israël zijn zonde. Kun je nagaan hoe er in onze dagen van Christus een Sinterklaas gemaakt wordt? Maar Christus is geen Sinterklaas, hoor. Die wordt geschonken vanuit het recht des vaders. Ja, en je kun je net als die man in die bruiloftzaal zonder kleed en hij verstomde toen de koning tot hem ging spreken. Ja, want praatvrezen, dat is nog geen godsvrees, hoor. Praten kon zelfs de ezel van Biliam. Het was nog waar ook wat dat beest zei. Maar het bleef een ezel. Ik las eens van dominee van de Poel. Die hadden zijn vrouw in zijn gemeente. En die vrouw moest voor bekeer doorgaan, maar van de Poel die kon er niet overnemen. En van de Poel zei van haar, ze vernedert zichzelf en ze verhoogt zichzelf. En dan ging ze weer eens achter in de kerk zitten en dan dacht ik, oh nou is ze weer aan de vernedering begonnen. En na een verloop van de maand kwam ze weer voor in de kerk zitten en toen dacht ik, kijk, dan gaat ze zichzelf weer verhogen. Maar toen ik eens bij die vrouw kwam, zei van de Poel, toen zegt die vrouw tegen hem, ja, u gelooft het niet van mij, hè? Toen zei van de Poel, nee. Hij zegt, nee, ik geloof het niet. Maar toen zei ze, ik heb u toch wel meer dingen verteld. Nou, toen zei van de Poel, maar het hangt niet aan mijn geloof. Het komt erop aan of u een zaligmakend geloof hebt. En ik zeg, mens, zei van de Poel, wat u mij verteld heeft, ik zal u zo wat vertellen van de ezel van Biliam. Dat was een ezel die tegen Biliam praatte. En toen hij uitgepraat was, wat was het toen? Er was nog een ezel. En zo is het ook met u, mens. Ja. Toen zegt van de Poel, u kon beter zwijgen. Ja. Nou, dan krijg je nog eens pastoraal bezoek, hè. Ja. Tegenwoordig. Ja, worden ze er allemaal ingezet. Ja. Een huisbezoek is een gezellig koffiepraatje geworden. Omdat de ouderlingen God niet vrezen. Ja. Ik had ook eens zo'n ouderling in huis. Een vrome gebed. Of de prediking van wet en evangelie nog eens in de gemeente terug mocht komen. Ja. En dan gaan ze elk jaar dan gaan ze naar het Naakstrand. Maar geliefde, dat is het oordeel inroepen. Ja, zoals van de Poel te werk ging, dat vindt het gros tegenwoordige veronderstelde beleiders maar liefdeloos en oordelen. En dan krijg je gelijk de etiket van je mag niet oordelen. Nou, Gods volk die mag, mogen, moeten oordelen. Gods volk, Gods ware volk en knechten zijn niet geroepen om alles wat zich aandient in te zegenen. Ze zijn geroepen om de geesten te beproeven, te beoordelen of ze het God zijn. Hoe kan dat? Wel, ze hebben God lief boven alles. Hoort u het? Boven alles. En hun naaste aan zichzelf. Kijk, als je je naaste niet eerlijk behandelt, dan haat je eigenlijk je naaste. Als je nou je naaste in een boom ziet zitten en hij dreigt eruit te vallen en je loopt er voorbij zonder wat te zeggen, dan zeg je, als je nou je naaste lief hebt, dan zeg je, joh, kijk uit, hou je vast. Want je kan wel naar beneden vallen. Maar als je die man nou haat, dan loop je zo stilzwijgend voorbij. Dat is nou het huidige christendom in onze dag. En Van der Poel had die vrouw niet over voor een ingebeelde hemel. Maar wat hij nog minder kon, mooi luisteren, wat hij nog minder kon, dat was de ere Gods laten liggen in haar verhaal. Want God was hem liever dan die vrouw. Dus de ware liefde, dat is een rechtvaardige liefde. En als het moet, zo scherp als een scheermes. Want de liefde die is niet hard, maar is wel scherp. Zo scherp als een vlijmscherp als een scheermes. Ja, dat doet de liefde, hè? Want ze weet alle dingen, ze gelooft alle dingen. Die God is een woord geopenbaard. De liefde, ze zeggen wel, ja, de liefde gelooft alle dingen, maar zo wordt dat niet bedoeld. Hoor. De liefde gelooft de zonde niet, ben je wijzer. De liefde haat de rok die van het vlees bevlekt is. En de liefde draagt elkanders lasten. En weet je wat ook elkanders lasten dragen is? Weet je wat dat ook is? Zoals Paulus Petrus berispt in Antiochië. In alle tegenwoordigheid. Dat was ware liefde. Liefde tot God en liefde tot de naaste. Dat is de vervulling der wet. Want de ware liefde ziet de wet door het genadig las van het verzoendeksel als belofte. Versta je dat? Als 10 beloften, dat zijn de 10 vingers van Christus. Ik zal, ik wil, ik ben met jullie de alle de dagen tot de verleiding der wereld. Dat zijn geen 10 geboden, maar 10 beloften voor 10 dagen verdrukking. Voor elke dag, voor elke dag van de 10 dagen krijgt Gods volk een belofte. Waardoor de kerken Gods, door de verdrukking, waardoor de kerken Gods moet ingaan in het koninkrijk der hemelen. En dat tot 3 maal toe heb ik het gehoord, wat gehoord. Dat de sterkte Godes is. En dat er van het vlees geen verwachting zal zijn. Nu niet, nooit niet en nooit geweest. Van vlees is er geen verwachting. Onze hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Want het is door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Amen. Heere, dat we het op die akker gebracht zijnde de schat hebben gezien. Het is ons voorgesteld. Maar mocht gij hem toepassen. Mocht gij die schat in ons aller hart toepassen. Dat we rechtmatig in het bezit komen van die schat. O Heere, de eis van geloof en bekering blijft staan. Maar gij hebt er ook wat bij gezet. Braakt uw lieder een braakland en zaai niet onder de doornen. Want het zaad op steenachtige plaatsen gezaaid, dat zal het woord met blijdschap aannemen. Maar u hebt zelf gezegd, als de beproeving komt, worden ze terstond geërgerd omdat ze geen wortel in zichzelf hebben. Heren, en als het aan ons ligt, dan gaan we ons bedriegen voor een eeuwigheid. Dat zal vast waar en zeker zijn. Maar uw genade bedriegt nooit. Uw woord bedriegt nooit. Toegepast aan het hart. Er kunnen de stormen komen, de winden waaien. Maar wat gij in Christus gevrocht hebt, dat zal eeuwig blijven staan. En er zal geen klauw achterblijven, niet het minste geloof. Want gij kent de zijne en gij kent ze allebei naam. En het minste geloof, het minste ware geloof, het kleinste geloof, zo groot als een mosterdzaad, zal eeuwig zingen van uw goede tierenheid. O lieve heren, dat we er acht op mogen slaan en dat we niet zoals de Joden, ja van nature doen we het. Dan zien we geen gedaante nog heerlijkheid in de man van smarten. Maar er is zoveel dierbaarheid in hem te zien. En niet alleen te zien. Maar ook dat we die, zoals de moorman, Jesaja 53 las, dat we die in ons eigen leven gaan ontdekken. En toen werd Filippus gezonden. En hij predikte terstond Christus. Dat was plaats voor gemaakt door de Heilige Geest. Want die man die was op reis naar de hel. Hij had het in Jeruzalem gezocht, maar niet gevonden, was eruit getrapt. Het was een onbesneden Filistijn. Maar de Filistijn, de moorde Tyriër, die zullen
in die zalige Godstad worden ingeleid. Omdat gij die akker, die schat in die akker gaat toepassen aan een heilwaardige zondaar, ach lieve heren. En dat het ook onder ons mag gebeuren. En gij hebt het gedaan. Gij hebt het gedaan. En o heren, dat we meer van u zouden verwachten. Want wij kunnen wel te klein over u denken, maar nooit te groot. En als we maar een klein, een zwak geloof in u zouden mogen beoefenen, in een grote God, dan zouden de wonderen gebeuren. O Heere, scheur de hemel nog. Openbaar uzelf. En doe ons zijn die we zijn, verloren zondaar in adem. Maar dat we mogen zeggen, ik was verloren, doch ik ben gevonden. Door die lieve Heere Jezus, die zich doodgeliefd heeft voor zijn kerk, om doodschuldigen zalig te maken. En wat verloren was, binnen te brengen, gewassen en gereinigd in des Vaders huis. Heere, gedenk ons, erbarm u over ons. In al onze omstandigheden, mocht gij de druk verlichten, Heere, waar een onze door getroffen is. O lieve Heere, mocht het een weg tot Christus zijn. Want in hem is er genezing. Naar zielen liggen beide. Maar zoek eerst het koninkrijk Gods. En al deze dingen zullen u worden toegeworpen. Verheerlijk daar uw naam en kracht. Ontferm u onzer. Blijf bij ons, Heere, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En zonder u kunnen we niet leven. Want zonder u is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot van de 51ste psalm, daarvan de verse 7 en 8. Psalm 51, de verse 7 en 8. eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.